Ik wil met u lezen vanuit Numeri 14 vanaf vers 1. Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron, of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land, een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorselen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen, maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. De Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen, ondanks alle wonderen die ik verricht heb? Ik zal het met de pest treffen en het verhinderen het land in bezit te nemen. En uit jou zal ik een volk laten voortkomen dat groter en sterker is dan dit. Maar Mozes zei tegen de Heer, als de Egyptenaren, bij wie u dit volk met krachtige arm hebt weggeleid, dat te weten komen, zullen zij het vertellen aan de inwoners van dit land. Die hebben gehoord dat u, Heer, te midden van dit volk verblijft, en dat u persoonlijk aan hen bent verschenen, dat uw wolk boven hen hangt, en dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat, en 's nachts in een vuurzeil. Als u nu iedereen van dit volk doodt, zullen alle volken die over uw daden hebben gehoord zeggen, de Heer was zeker niet in staat om dat volk naar het land te brengen, dat hij hun onder ede beloofd had. Daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Laat daarom zien hoe groot uw verdraagzaamheid is, Heer. U hebt immers zelf gezegd, de Heer is geduldig en trouw. Schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft, en al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde. Ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld, zoals u het steeds vergiffenis hebt geschonken, van Egypte af tot hiertoe. De Heer antwoordde, ik zal vergeving schenken, zoals je vraagt. Maar, zo waar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben, en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben, door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen, krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Nu wonen daar de Amalekieten en de Canaanieten nog in de valleien. Keer morgen om en trek de woestijn weer in de richting van de Dode Zee. En we zingen nu met z'n allen Hemelhoog 48.
Ik begin met een zinnetje dat ik even een paar keer moet herhalen. Want ik heb er natuurlijk over na kunnen denken. In de woestijn is God zonder jouw geloof niet zeker. In de woestijn is God zonder jouw geloof niet zeker. De lading die ik mee ga nemen, dat is dat als jij niet gelooft, God in jouw woestijn geen zekerheid is. Dat is anders in het beloofde land. Maar dat laten we even rusten, want het beloofde land gaat Israël niet in vandaag. In het beloofde land is jouw geloof niet nodig. Dat is niet een lui lekker land, het beloofde land. Zo van, ga lekker liggen en de druiven die vallen van de hemel zo je mond in. Of, weet ik wat, er zijn kraantjes met wijn en je hoeft ze zelfs niet zelf open te draaien. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat in het beloofde land God zeker is. Ook zonder jouw geloof. In het beloofde land zie je God. Leef je met God. Is alles God. Ademt alles God. Straalt alles van God. Doe jij dan niks? Jawel, jawel, jawel. Je schenkt zelf de wijn in. En je smeert je brood en al die dingen meer. Maar alles wat er is, ademt God. Of je nu gelooft of niet. Dat is in het beloofde land. Maar, zoals gezegd, daar gaan we niet in. Blijf aan deze kant staan. In de woestijn is God zonder jouw geloof niet zeker. En wat bedoel ik ermee? Dat als je door de woestijn loopt, en daar gaan we nu kort bij stilstaan, vanmiddag verder. Als je in de woestijn loopt, weet jij niet zeker wat wel of niet van God is. Hoe kun je het zeker weten, zou Hebreeën zeggen? Nou, dat kun je zeker weten door geloof. Dus als jij in die woestijn loopt en je kijkt om je heen, dan is het jouw geloof dat openstaat voor de tekenen van God. Dat als manna uit de hemel valt, dat je weliswaar van toeval spreekt, maar dat het je van God toevalt en niet gaat verklaren, weet ik wat allemaal, zonder God. Maar er zal altijd de vraag zijn, zie ik dit goed? En jouw geloof in God bepaalt dat je zeker kunt zijn van God. Dat is een hele gekke draai. Alsof God jouw geloof nodig heeft om zichzelf te bewijzen. Maar ik kan het niet anders maken. Zo is het. Jouw geloof is nodig om God te zien in de woestijn. Zonder geloof zie je God niet. Zonder geloof, dat kan zeggen, ja, je gelooft helemaal niet dat er een God is. Nou, dan zie je nooit. Dat is heel simpel. Nou, als jij niet gelooft dat er een kleur blauw is, dan is de hemel groen. Dat is logisch, want je ziet de kleur blauw niet. Je noemt dat anders. Het kan ook zijn dat je enorm twijfelt. Dat je altijd op de grens zit van, kan dit wel, kan dit niet? Is dit God, is dit niet God? En dat je eigenlijk nooit tot een antwoord komt. Nooit tot een bewuste keus. Nooit tot van, ja, nee, dit is, naar mijn geloof, God die het doet. En dan kun je iets goed vinden, je kunt iets lekker vinden, je kunt iets mooi vinden. Of heel naar en heel pijnlijk. Ik heb ook mensen met een chronische ziekte horen zeggen dat ze die van God hadden gekregen. Nou, dat is wat er gebeurt. Zonder geloof zie je dat niet. Je hebt natuurlijk ook nog een soort geloof van alles wat wij lekker vinden komt van God. En alles wat we niet lekker vinden, dat komt niet van God. Nou, dat is een beetje raar, want hoe kom je anders in die woestijn terecht? Een woestijn is altijd lekker en niet lekker bij elkaar. Hoe komt Israël nou in die woestijn? Ja, in beginsel omdat God hen had bevrijd uit de slavernij. En wij juichten en wij zongen en wij gingen door de Rode Zee heen. Maar 3 dagen later in de woestijn dachten we al, maar dit is helemaal niet het beloofde land. We hebben geen water, we hebben geen eten. Waren we maar gebleven in Egypte? Ook waren we daar slaven ook al. Maar daar hadden we tenminste te eten. Dus de maag is belangrijker dan het geloof op dat moment. Nou goed, God laat vogels uit de hemel kwakkelen. En er komt manna, en water uit een rots en al die dingen meer. En het volk trekt verder. En dan komen ze bij Kadesh Barnea, want daar speelt dit. En dan zegt opeens Mozes van, jongens, het beloofde land ligt voor je. Het beloofde land. Vloeiend van melk en honing. Weet je wat, we sturen 12 verspieders. Nou, die komen terug. 10 van hen vertellen je dat dit land onneembaar is. Begrijp me goed, hè? Met alles wat je hebt meegemaakt tot op heden in die woestijn van jouw leven, vertellen 10 verspieders, de meerderheid, dat het land onneembaar is. Dat de mensen die er wonen, dat zijn reuzen, dat zijn allemaal Goliaths, dat zijn allemaal bombastische figuren, en daar kunnen we niks tegen beginnen. Die anderen, die vertellen wat een prachtig land God jou gaat geven. Die vertelt jou van, joh, moet je luisteren, we zijn door dat land gegaan en we hebben daar toch een rijkdom gezien gaat God ons allemaal geven. We hebben prachtige wijngaarden gezien. We hebben valleien gezien waar de beken doorheen stromen. Altijd water, altijd vreugde, altijd wijn die blijft stromen. We hebben geweldig mooie bergen gezien. En dat vee wat daar loopt, zo mooi, zo prachtig. En echt de steden ook een lust om erin te wonen. Het geurt er naar de bloemen. Dat land gaat God ons geven. Twee geluiden. Het land is onneembaar. Tweede geluid. Dat land wat God ons gaat geven, geweldig. Geweldig. Maar wat moeten die twee laatste nou met de woorden van de 10 eerste? Dat is een woestijngedachte. De woestijngedachte is dat die twee laatsten wel gaan zeggen wat God geeft, maar die moeten strijden met de 10 eersten die jou wijzen op wat jij kunt. En dan gaat het fout. Dat is woestijn. Meestal zitten we in de woestijn ook met 10 keer je eigen kracht en misschien 2 keer wat God geeft. Heel Israël staat er. Hè? We hebben het laatst in de Bijbelstudie op de kerkraadsvergadering over gehad. En nou echt uit het naast is veel meer in die tekst dan ik nu zeggen kan. Maar er staat echt een aantal keren. Heel Israël jammerde. Echt de hele nacht door. Zaten ze met gescheurde kleren as op hun hoofd zaten te jammeren. En waarom jammerden ze? Omdat ze zagen aankomen dat ze zouden omkomen bij de inname van het land. En dat zeggen ze ook tegen Mozes. Hadden we dan niet beter kunnen sterven in deze woestijn? Hadden we dan niet beter dit? Even stoppen. Wat is het nou in jou, in mij, dat wij niet over de drempel stappen? Nou, in dit verhaal is het dat de mensen bang zijn voor de dood. De dood van henzelf, dood van hun kinderen. Maar dat is raar. Dat is raar. Want ze zeggen tegelijkertijd, dan kunnen we beter doodgaan in de woestijn. Dus het is niet de dood die het doet. Want waarom zou de dood in het beloofde land anders zijn dan de dood in de woestijn? Maar wat is het dan wel? Wat knapt er dan in ons hart dat wij niet meer in staat zijn om over die drempel te stappen, de drempel van vandaag naar morgen? Dat we niet in staat zijn om uit bed te komen. Dat we niet in staat zijn om te stoppen met kwade gewoontes. Dat we niet in staat, wat is dat nou in ons? Dat we het liever besterven dan dat we die stap zetten. Nou snap je hoe ik bij depressieve gevoelens of depressie kom. Dat is zo'n verlammende werkelijkheid. En ook alle artsen die erover spreekt, ellenlange therapieën. En wat is een van de dingen die het belangrijkste is? Het overwinnen van jouw onvermogen. Als jij niet gaat zeggen, ik kan het niet, ik kan het, ik kan eruit komen. Als je dat niet gaat zeggen, dan kan heel medisch Nederland aan jou blijven sjorren wat ze willen. Het gaat ze niet lukken. Ze kunnen je een pil geven waardoor je je emoties misschien wat kwijtraakt en al die dingen meer. Maar ze moeten eerst zorgen dat jij gaat zeggen, ik kan het. Dat is de ellende van alles waar wij in gebonden zijn. En dat is wat het volk hier doet. Zij zien iets voor zich. En ze zeggen notabene van moeten we daar, dan kunnen we beter hier doodgaan. Maar wat zit er dan tussen? Daartussen zit geloof. Ongeloof. Op de een of andere manier kun je de stap niet zetten. En Mozes en Aaron, er staat in vertalingen dat ze knielden, dat is het niet. Mozes en Aaron die doen dit. En ik zal het zo meteen voor de mensen thuis uitleggen. Die doen. Dat is niet knielen, hè? Even voor de mensen thuis. Ik laat mijn hoofd vallen naar de aarde. Dat is wat God tegen Kain zei. Kain, toen God hem aansprak op de dood van zijn broer Abel, keek naar de grond. En God zegt tegen hem, Kain, waarom laat jij je gezicht vallen? Als je het goede doet, kun je het dan niet oprichten? Dat is het. Dus je gezicht laten vallen, dat is niet meer geloven, niet meer aangesproken willen worden, niet meer enzovoort. En Jozua en Caleb, die zien dat de leiders van de woestijn, Mozes en Aaron, hun gezicht laten vallen, hun moed kwijtraken. En Jozua en Caleb gaan in rouw. Want wie is er dan nog die gelooft? Wie is er dan nog? En God zelfs zegt tegen Mozes: ik vermoord dat stel. Ja, hij zegt het heel netjes ook, zal de pest sturen en dat soort dingen. Maar letterlijk zegt hij: ik vermoord ze. Heb ik dit allemaal gedaan? Hoe kort is hun herinnering aan de kwakkels van vanmorgen, of het manna van vanmorgen en de kwakkels van gisteravond? Hoe kort is hun herinnering aan Egypte en de Rode Zee? Hoe kort is hun herinnering aan: wat moet ik met dit volk? Nou, goed, je snapt het. Ik wil niets gaan zeggen, doe ik niet. Maar zelfs God staat dus op een punt, en ik weet dat ik dat theologisch misschien niet mag zeggen, om zijn geloof in de mens totaal te verliezen. Stuur ze maar terug. Laat ze maar gaan. En daarmee zou hij het volk ook zijn recht geven. Want het volk zegt, er staat niet van: laten we onze leider maken om ons terug te brengen naar Egypte. Nee, laten we ons hoofd keren. He, dus letterlijk, daar is Egypte, daar is Kanaan, laten we ons hoofd keren naar Egypte. Dat is een geloofskeuze. Denk jij nou werkelijk dat als je terugkeert naar de slavernij van de materie en van de machten van de wereld en van de meerderheid, of wat dan ook die macht was, het geld of wat dan ook, welke goden je ook maar hebt gediend, dat God jou op de terugweg naar die goden nog manna en kwakkels zal geven en water uit de rots? Dus God is echt woest. Laat ze maar sterven. En dan wordt Mozes wakker. Mozes zegt tegen God: Heer, dat zou ik niet doen als ik u was. Hoe, waarom niet dan? Nou, moet je voorstellen, God, als u dat doet, wat die Egyptenaren zullen zeggen. Die zullen naar de inwoners van het beloofde land gaan, de Kanaanieten, Ferizieten enzovoort, die nu in de valleien wonen. Dan zullen ze naartoe gaan, dan zullen ze tegen die mensen zeggen: die God van Israël stelt niets voor. Hij belooft van alles, doet grote tekenen, maar brengt zijn volk niet in het beloofde land. Hij kan niet op tegen het ongeloof van de mensen. Dus laat maar, je hoeft niet bang te zijn voor Israël. Je hoeft de God van Israël niet te vrezen. Dat zullen ze zeggen, Heer. Dat kunt u niet maken, dat dit gezegd gaat worden. Dat kunt u voor uw eigen naam niet maken, want dan bent u uitgespeeld op aarde. En God denkt een tijdje na. Dan zegt hij tegen Mozes: weet je, stuur ze maar terug de woestijn in. Stuur ze maar terug, deze hele generatie. Stuur ze maar terug, daar zullen ze sterven en kinderen krijgen. Net zoals in het eerste lied, terug de woestijn in om kinderen te krijgen voor het beloofde land. Stuur ze maar terug de woestijn in en daar zullen ze sterven. Dus met andere woorden, God zegt wel: ik zal bij ze zijn, ik laat het manna en al die dingen en die kwakkels en het water en al die dingen, dat laat ik gewoon doen. En die wollenkolom en die vuurkolom, want ik wil een nieuwe generatie. Ik wil een nieuwe generatie die dit niet meer zegt. Kunnen wij natuurlijk als mensen zeggen van: maar komt er dan een generatie als wij ze voorgaan in ongeloof? Als wij ze voorgaan in ongeloof, komt er dan een generatie die wel gaat geloven? Wij zeggen: de toekomst van de kerk is de jeugd, maar de jeugd haakt massaal af. Geven wij ze het verkeerde voorbeeld? Dat, lieverds, is ongeloof. Want God heeft ons een land beloofd. God belooft dat er een nieuwe generatie zal komen die wel de stap zal maken. En dat kunnen wij ze niet leren. Als wij in ongeloof worden teruggestuurd in de woestijn, zal God voor ons zorgen, de hele woestijn lang. Maar God zal er ook voor zorgen dat een volgende generatie wel over de drempel van de depressie heen stapt en het land binnengaat. En dat is wat God zegt. En dan keer je ook weer terug naar het begin van de preek, en je merkt hem al. Je zult mij niet geen medische verklaring van depressie en zo horen geven. Maar de depressie van de kerk en van ons geloof wordt wel degelijk door ons veroorzaakt. Wij zijn het die niet in ons leven staan in het geloof dat alle dingen om ons heen ons van God gegeven zijn. Ja, maar hoe kunnen wij in onze woestijn herkennen wat van God is en wat niet? Lieverds, begin nou eens met gewoon de dag. Je wordt wakker En begin dan met dankzegging, want God heeft jou een nieuwe dag gegeven. Anders was je er niet meer. Hoezo kun je niet herkennen? Ja, maar dat moet je wel geloven, Peter. Ja, dat is waar. Dat is waar. En op het laatst zond hij zijn zoon. Waarom deed hij dat? Hebben wij natuurlijk met alle antwoorden om onze zonden te vergeven, om dit, om dat. Dus hebben we allemaal waar. Maar het belangrijkste wat Jezus deed, dat was de deur naar morgen absoluut uit zijn hengsels lichten. Er is geen belemmering meer, zelfs de dood niet, tussen vandaag en morgen. En morgen schijnt het licht van de eeuwige ons toe. Dat is het werk van Christus. Kijk niet naar Egypte. Kijk niet naar al je zekerheden. Maar kijk naar die ene die ons vanuit de toekomst uitnodigt. Vanuit het beloofde land. En dan kun je zeggen van ja, maar je hebt net gezegd dat zonder geloof in God het niks wordt in deze woestijn. Nee, dat klopt. En daarom roep ik je ook op om Christus te volgen en te zien dat de deur naar het beloofde land open staat. En ik weet niet of jullie het wel eens hebben meegemaakt, maar als je in de bergen wandelt en je ziet in het donker, want als ik daar wandel begin ik altijd heel erg vroeg, maar je ziet bijvoorbeeld in het donker een huisje, een klein lichtje, ja, dan kun je natuurlijk zeggen, oh wat is het donker hier in de bergen, verschrikkelijk, ik kom nooit aan. Behalve als je naar het lichtje kijkt. En het lichtje blijft volgen, moet je wel goed oppassen waar je loopt, dat wel. Dus je moet het continu, in de woestijn moet je altijd goed oppassen. Maar dat lichtje komt steeds dichterbij. Nee, jij loopt naar het lichtje toe. Nee, het lichtje komt dichterbij. Waarom? Omdat God wil dat jij bij hem binnenkomt. Omdat God wil dat jij de nieuwe dag instapt. In jouw woestijn wens ik je geloof en zicht op het licht van Christus. Amen.